Thank you. Goedemiddag luisteraars, van harte welkom voorafgaand aan deze middagdienst. Hierin zal voorgaan, net als in de ochtenddienst, dominee G.P.M. van der Linde. Organist is David van der Vlies. Ik zal met u de liturgie doornemen. We beginnen met welkom en mededelingen van de kerkenraad. Na de welkom en mededelingen zingen we uit opwekking 464. Opwekking 464 na welkom en mededelingen. Dan volgt het stilgebed. Na stilgebed volgt votum en groet. Na votum en groet zingen we uit Psalm 84, de versen 1 en 2. Psalm 84, de versen 1 en 2. Hierna volgt gebed om de opening van Gods woord. Na het gebed volgen verschillende schriftlezingen. Eerste uit Nehemia 8, de versen 1 tot 9. Nehemia 8, de versen 1 tot 9. Tweede uit Handelingen 2, de versen 41 tot 47. Handelingen 2, de versen 41 tot 47. Als derde, 1 Korinthe 14, vers 26 tot 33. 1 Korinthe 14, de versen 26 tot 33. Dus de eerste uit Nehemia 8, tweede Handelingen 2, derde 1 Korinthe 14. Na de schriftlezingen zingen we gezang 328, de versen 1, 2 en 3. Na de schriftlezing gezang 328, de versen 1, 2 en 3. Dan volgt de collecte, de eerste voor de kerk en tweede voor het kerkverband. Na de collecte volgt de verkondiging met als thema van oud-testamentische eredienst naar de onze. Na de verkondiging zingen we Psalm 108, de versen 1 en 2 uit de oude berijming. Psalm 108, de versen 1 en 2 uit de oude berijming na de verkondiging. Tot slot volgen dankgebed en voorbeden en mogen wij de zegen meekrijgen. Een goede dienst gewenst. Thank you.
Goedemiddag gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook een hartelijk welkom aan de mensen die nu of later met ons meeluisteren. Vanmiddag zullen we dominee van der Linden onze voorganger zijn. En de kerkraad heeft geen verdere mededelingen. Daarom willen we beginnen met het zingen van opwekking 464. En de kerkraad wens u een gezegende dienst.
Persoonlijk gebed bereiden we ons voor op deze dienst. Ook voor deze dienst beleiden wij dat onze hoop en onze verwachting is van de Heere God. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat zijn goddelijke hand begon. Het is deze God die tegen u en jou zegt, voor u van jou is er barmhartigheid, genade en vrede. Van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Christus Jezus, de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. In ons kerkelijk bedrijf zijn heel wat tradities. Een jaartje of twee geleden heb ik met u nagedacht over waarom is er nou een votum en groet aan het begin van de dienst. Wat betekent dat? Nou, u weet dat allemaal vast nog wel. Maar vanmiddag wil ik met u nadenken over hoe zit die lijn nou tussen Oud en Nieuw Testament. In het Oud Testament had je een eredienst. De Joden hadden een eredienst. En wij hebben onze eredienst. Nou, wees eerlijk. Die lijkt natuurlijk totaal niet op zo'n tempeldienst. Maar hoe zit dat dan? Liggen daar nog lijnen? Nou, daar gaan we over nadenken. En een echte leerdienst dus. Maar als we daarover nadenken, gaan we eerst zo'n lied zingen van een hartelijk verlangen om God te ontmoeten in zijn huis. Psalm 84, vers 1 en vers 2. Bidden wij samen om de opening van Gods woord en de leiding door zijn Heilige Geest. Wat is toch een geweldig voorrecht, Heere God, dat u ons een stem hebt gegeven, niet alleen om te spreken, maar ook om te zingen. En dan kan het zijn dat de een heel mooi zingt en de ander misschien wat minder, maar toch dat zingen. Ja, wat is het een geweldige gave die u in de schepping hebt gelegd. Kunnen we u loven en prijzen om wie u bent. We danken u ook voor al die dichters en al die mensen die op zo'n bijzondere wijze hebben mogen verwoorden hoe het is om God te ontmoeten Om te zingen van je heiland. Om in tijden van nood en moeite je leven open te zingen. En je hart voor de Heere te openen. En Heere, zo hebben we samen ook gezongen. Hoe brand ik van verlangen om te komen in uw heiligdom. Mag dat dan ook zo zijn. Het kan ook zo best zijn dat we hier uit gewoonte zitten. En dat is op zich helemaal niet verkeerd. Een goede gewoonte is prima. Kun je veel van meekrijgen. Maar een diep verlangen om u te ontmoeten zal nooit beschaamd worden. Want Heere, dan bent u het die tot ons spreekt. Als uw woord opengaat en wij vanuit dat woord uw lijnen zien hoe uw volk wil ontmoeten. Heere, dan is het een echte ontmoeting tussen u en ons. Maak het zo ook vanmiddag tot een echte ontmoeting tussen u en ons. Dus uw hart en ons hart. Vanmiddag mogen zien als u uw hart blootlegt in die ontmoeting met uw volk Israël. Dat u dat vandaag nog steeds doet. En dat u daar ook alle ruimte en alle rijkdom in schenkt. Heere, om u bidden wij, om uw Heilige Geest, om uw leiding. Heilige Geest, kom en woon en werk in ons midden. En wil ons alle uw zegen geven. Mij in het spreken, iedereen in het luisteren. Vul ons aller hart, neemt u het woord. We bidden dat samen om Christus wil. Amen. Ook dat is blijkbaar weer een gewoonte, want vanmorgen in de dienst op diezelfde tijd begon dat kuchje ook. Maar we hebben goede hoop, want tijdens spreek hadden we er geen last van. We gaan Gods woord openen. Drie gedeelten. Een moment uit een eredienst in het Oude Testament. Volk Israël is teruggekeerd uit de ballingschap. En onder leiding van Ezra en Nehemia wordt daar een eredienst gehouden. Nehemia 8, vers 1 tot 9. Nehemia 8. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En ze zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes die de Heere Israël had geboden. Ezra de priester bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen, en al wie zijn verstand betrof, in staat was er naar te luisteren op de eerste dag van de zevende maand. En hij las daaruit voor het plein dat voor de waterpoort ligt, vanaf het morgenlicht tot de middag. Ten overstaan van de mannen en de vrouwen, en van hen die, wat hun bestand trof, in staat waren naar te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Ezra de schriftgeleerde stond op een houten verhoging, die ze voor deze gelegenheid hadden gemaakt. En naast hem stond Metitja, Sema, Naja, Uria, Hilkia en Maasea aan zijn rechterhand en aan zijn linkerhand Pedaja, Misael, Malchia, Azum, Asbadana, Zacharia en Mesullam. En Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk, want hij stond hoger dan heel het volk. En toen hij het opende, ging het volk staan. En Ezra loofde de Heere, de grote God. En heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen. Amen, amen. En ze knielden en bogen zich neer voor de Heere met het gezicht ter aarde. Yeshua, Bani, Serepja, Yamim, Akub, Sabbatai, Hodia, Maasea, Lita, Azaria, Jozebat, Hanan, Pelaya en de Levieten onderwezen het volk in de wet. En het volk stond op zijn plaats. En ze lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. Nou, dat was dus een dienst van de hele morgen. Dus morgens vroeg tot middaguur. Tweede schriftlezing is uit het Nieuwe Testament. Dan komen we in het boek Handelingen. De eerste christelijke gemeente wordt daar beschreven hoe men daar bij elkaar kwam. In Handelingen 2. En daarvan lezen we vers 41 tot en met 47. Zij nu, die zijn woord met vreugde aanvaarden, werden gedoopt en ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap en in het breken van het brood en in de gebeden. Er kwam vrees over iedereen en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En alle die geloofden waren bijeen, hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen. En verdeelden die onder allen nadat ieder nodig had. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. Terwijl ze van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich. Met vreugde en in eenvoud van hart. En ze loofden God. En vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen toe die zalig werden aan de gemeente. Als tweede schriftlezing, de laatste is uit 1 Korintiërs 14. Dan zijn we weer zo'n 20 jaar verder. En dan zien we hoe de eredienst in de gemeente van Korinthe toeging. Paulus schrijft daarover aan die gemeente. 1 Korinthe 14, vers 26 tot 33. Hoe is het dan, broeders en zusters, telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen wel een psalm, of heeft hij een onderwijzing, of hij heeft een andere taal, of heeft een openbaring, of heeft een uitleg? Laat alles gebeuren tot opbouw. En als iemand in een andere taal, in tongentaal, spreekt, laat het dan door 2 of hoogstens 3 mensen gedaan worden. Ieder op zijn beurt. En laat 1 het uitleggen. Maar als er geen uitlegger is, laat hij dan in de gemeente zwijgen. Maar laat hij tot zichzelf spreken en tot God. En laat er 2 of 3 profeten spreken. En laat de ander het beoordelen. En als aan een ander die daar zit iets geopenbaard wordt, laat dan de eerste zwijgen. Want u kunt allen de een na de ander profeteren, opdat alle leren en alle bemoedigd worden. En de geesten van de profeten zijn aan de profeten zelf onderworpen. Want God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen. Tot zover de lezingen uit Gods heilig woord. In al die 3 gedeelten die we lazen, werd het woord van God gelezen en verkondigd. Gezang 328 zingt daarvan. Heere Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. We hebben samen 3 gedeelten gelezen. 1 gedeelte uit Oud-Testamentische eredienst en 2 uit Nieuw-Testamentische eredienst, begin en later. Maar die Oud-Testamentische eredienst, die begint eigenlijk al aan het begin van ons bestaan. Ik lees namelijk in Genesis 4, vers 26, gaat over de kinderen van Adam en Eva. En ook bij Seth werd een zoon geboren en hij gaf hem de naam Enos. Toen begon men de naam van de Heere aan te roepen. Daar ligt dus het begin van onze eredienst. Laten we straks vanuit ons hart instemmen met de verkondiging, met dat prachtige lied, Psalm 108, 1 en 2. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zei het al, het is vanmiddag een leerdienst, dus ik heb wat meer dia's. En voor degene achter de beamer, ik zal straks aangeven wanneer de eerste dia er dan op kan. En je merkt zelf denk ik ook wel een klein beetje. Ik zal steeds ook wel aangeven wanneer de volgende dia is. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui. Ik weet niet of u dat nou ook hebt, maar van kindsbeen af ben ik opgegroeid met de Bijbelse geschiedenis. En als kind zat je te smullen bij die prachtige verhalen uit het Oude Testament. Over die dingen die de koningen deden. Maar ook over die verhalen net als van Jozef en van Jacob. En van het Nieuwe Testament, de wonderen van de Heer Jezus. Als kind had ik ook altijd wel een bepaalde voorstelling zo van hoe dat nou daar in die, eerst in die tabernakel in de woestijn en later ook in de tempel zou zijn toegegaan. Ik stelde me altijd daar een heel bloederig gebeuren voor waar zoveel dieren werden geofferd en geslacht. Het was en het is, als je daar goed over nadenkt, iets wat... Ja, wat een beetje op een sprookje lijkt, van ja, dat was toen. Maar later heb ik me wel eens afgevraagd ook, welke lijn ligt er nou naar onze eredienst? Je kunt dan een prachtige voorstelling maken hoe we daar in het Oude Testament toe ging. Hoe de priesters daar liepen in die prachtige gewaden. En die dieren die geslacht werden, verzoening dat gedaan, maar... Hoe zitten wij dan hier? Er worden geen dieren geslacht. Er lopen hier geen priesters rond in mooie gewaden. Er staat daar een saaie dominee op de preekstoel die daar een verhaal houdt en dat is het. Wat de lijn ligt er nou? Die eredienst. Kun je nou zeggen, daar ligt een directe lijn. Ik heb die vraag al gesteld ook in het mededelingenblad. Of... beleven wij ons geloof totaal anders dan de Joden en kun je geen lijn trekken. Nou, vanmiddag hoop ik toch met elkaar een bepaalde lijn te zoeken in de Bijbel waarvan we zeggen van kijk, die buitenkant, die uiterlijke vorm is veranderd, maar uiteindelijk komt de kern toch op hetzelfde neer. Het gaat om het woordje eredienst. Heb je dat woordje wel eens gespeld? Eredienst. Wij hebben onze zondagse eredienst, morgens en 's middags. Wat is dat nou eigenlijk? Er zitten 2 woorden in, eren en dienen. Wat kom je dus in de kerk doen? Nee, niet om jezelf te laten vermaken, om iets boeiends te horen, gesticht te worden, gecorrigeerd te worden allereerst, maar eren. Je komt in de kerk om God te eren en je leven in dienst van Hem te wijden, aan Hem toe te wijden. Wanneer je dus naar de kerk komt met de gedachte van ik kom iets halen, zit je helemaal verkeerd. Je komt in de kerk om God te eren. En dan zou je helemaal niks aan de preek hebben. Dan zou alles voorbij gaan. Maar als je een lied gezongen hebt tot eer van God, dan ben je bezig geweest om Hem te eren. Hem die, zoals ik vanmorgen zei, 24/7 voor jou klaarstaat. Dag en nacht. Nooit rust heeft om jouw bestaan, om jouw redding. Altijd betrokken is op je leven. Die God, die willen we samen eren. En natuurlijk door de week ook, door je leven aan Hem te wijden. Maar hier in de kerk, als Gods volk samenkomen en Hem eren, maar ook je diensten aan te bieden. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? Gebruik mij in uw dienst. Of zoals afgelopen vrijdag professor De Hertog bij zijn afscheid, in zijn laatste afscheidscollege, dat zo prachtig na en onderstreepte, na zei wat Paulus zei in Efeze, dat wij goede werken zouden doen die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dat is dienen, dat is eredienst. En zo komen we hier samen in Gods huis. Maar hoe ligt die lijn dan? Nou, dat wil ik graag met u, stapje bij stapje, vanuit dat Oude Testament naar het Nieuwe Testament ontvouwen. Het is heel wonderlijk dat je in Genesis 4, die ene tekst zomaar, het lijkt wel alsof die zo uit de lucht komt vallen, in de tijd van Enos begon men de naam van de Heere aan te roepen. Deed men dat voor die tijd niet? Nou, blijkbaar dus niet. Waar bestond de eredienst in die tijd daarvoor uit? Dat lezen we ook in de Bijbel. Kaïn en Abel, zij brengen van de vruchten van het land en van de vruchten van de kudde, brengen ze als een dankgeschenk aan God. Ze offeren dat, ze wijden dat aan God. En wat willen ze daar dan mee zeggen? Wel, u Heere God, u bent de gever van al het goede. Wij erkennen u als onze God en we willen uit uw hand leven. We prijzen uw grote naam om wie u bent. Een offer is dus in dat vroegste begin van ons mensenbestaan een erkenning van God, dat Hij de gever is van alles en Hem daarvoor te danken en te aanbidden. En wat zal dat dan zijn geweest dat je in Genesis 4 leest dat men in de naam, in de tijd van Enos, de naam van God begon aan te roepen? Wel, dat kun je niet anders dan zo duiden dat mensen toen heel persoonlijk naar God toe gingen en persoonlijk tot Hem gingen spreken, zijn gemeenschap gingen zoeken, maar dat ook gingen uitzeggen. Hem eren en danken en aanbidden. Je kunt dus eigenlijk zeggen, daar is het gebed geboren dat in het persoonlijk leven van een gelovige leeft, maar ook in de kerk en in de eredienst gestalte krijgt. Daar begint dus in feite de eredienst. En dat kun je dan dus eigenlijk op deze manier zeggen. Die eredienst is daar waar mensen zich persoonlijk richten op God en weten van Hem afhankelijk te zijn en bidden om zijn zegen, om zijn leiding door hun leven. En dan loopt die lijn ook weer zo prachtig naar ons toe. Want wij komen in de kerk en doen we daar niet precies hetzelfde. Nog even terug naar die preek van 2 jaar geleden. Ik heb toen gezegd, ja, maar in de kerk gebeurt het allemaal door één persoon. Maar wij moeten daarvan afstappen. We moeten daar doorheen zien. Als de voorganger namens de gemeente bidt, bidden wij mee. En laat dat gebed er dan ook zo zijn, dat je dan ook je eigen leven openlegt voor de Heere, de dingen waar jij mee bezig bent, dat je dat richt op de Heere. Dan kan die eredienst ook werkelijk voor jou een persoonlijke eredienst zijn. En dan zie je die lijn helemaal terug naar Enos, waar mensen zich openstellen voor de Heere, hem erkennen en danken. En dan mag dat offer dat gebracht wordt ook een dankoffer zijn. Nou, we lezen dan na Enos, vreselijke zondvloed die geweest is. Maar als Noach met zijn zonen, de vrouwen en de kinderen en zijn zonen en de vrouwen van hun zonen uit die ark stappen, dan is het eerste wat ze doen is een altaar bouwen. Een altaar als toewijding aan God en als erkenning. U, God, bent degene die ons leven gered heeft, die ons er doorheen gehaald heeft. We prijzen en danken en loven u. Hij bouwt een altaar en hij roept de naam des Heren aan. Hij erkent God voor zijn weldaden. En die lijn zie je dan bij de aartsvaders opeens zo geweldig doorlopen. Abraham is daar heel bijzonder in, maar ook Isaac en Jacob. Wanneer Abraham uit het Ur der Chaldeeën trekt naar het beloofde land en hij komt in Beersheba aan, en wat doet hij daar? Het eerste wat hij doet is een altaar oprichten. En dan weer vanuit diezelfde gedachte God erkennen die zijn reis heeft geleid, die zijn levensweg bepaalt. Maar er zit dan daar nog iets achter. Dat is de eerste dia. Het altaar van Abraham drukte niet alleen uit zijn afhankelijkheid van God. Maar dan zie je ook dat in dat altaar het besef ook steeds meer en meer gaat spreken van, daar wordt een dier geofferd. Ik als mens, ik kan eigenlijk niet bestaan voor die heilige God. Er moet voor mij verzoening gedaan worden. Abraham besefte dat, en dat altaar bij Abraham had nog veel dieper die uitdrukking van, zoals ik het hier op de dia neerzet, hij besefte dat hij zonder dat altaar geen open relatie met God kon hebben. Het gaat dus om die ontmoeting tussen God en Abraham. En bij Abraham zie je dat besef van het mens zijn. Voor het eerst heel helder in de schrift ook opgetekend. Wij, mensen, we kunnen zoals wij zijn niet voor een heilig God bestaan. Daar moet verzoening plaatsvinden. En naar alle waarschijnlijkheid zal dat ook in die altaren daarvoor, de tijd van Kain en Abel en later ook, gezeten hebben van die verzoening. Maar hier bij Abraham wordt dat ook wel heel duidelijk. Maar er zat bij hem nog iets in. En dat is ook wel zo heel mooi. Overal waar Abraham in dat beloofde land kwam, daar zei God, kijk om je heen, dit land is voor jou. Ik zal het aan jou geven. En overal waar Abraham kwam, maakte hij een altaar. Iedere keer weer dankte hij God daarmee voor de reis die hij gehad had, voor zijn bewaring. Maar hij claimde daarmee ook dat gebied voor de Heere God. Daar zat iets in van een vast vertrouwen. De Heere belooft het. Zoals Paulus dat later ook zegt. En Abraham geloofde God en hij rekende het hem toe tot gerechtigheid. Dat Abraham vertrouwde de Heer en hij claimde dat gebied voor de Heere God. En dat is heel diep als hij daarover nadenkt. Daar komen steeds meer van die elementen van de eredienst helder naar voren. Belijdenis van afhankelijkheid van God, verzoening voor de zonde, open relatie met God, zodat je weet wat je aan God hebt, maar ook wat God aan jou heeft. Je leven voor hem openleggen en met dat altaar zeggen, en hier is God de baas. Hier regeert hij. Bij die altaren natuurlijk, dat moeten we natuurlijk ook beseffen, daar traden dus die aartsvaders en al die familiehoofden op als priester. Zij offerden. Zij deden dat namens de clan waarvoor ze stonden. Abraham, Isaac, Jacob. En dan komt de periode dat Jacob met zijn kinderen naar Egypte gaat vanwege de honger, door Jozef onderhouden wordt. En dan zie je dat daar in Egypte het volk de relatie met God kwijtraakt. Eigenlijk heel apart. Want als Mozes door God geroepen wordt, dan werpt hij tegen, ja maar, ik ben daar niet geschikt voor. En als ik bij het volk kom en zeg, de Heere heeft mij geroepen, dan zullen ze zeggen, wie is God? Dan moet Mozes de Heere openbaren als de God die er is, Yahweh. Ik ben er. Ik ben er voor jou en ik sta voor jullie garant. Het volk was van God afgedwaald, maar God niet van zijn volk. En dan krijg je die prachtige uittocht, ik kan dat allemaal niet tekenen, is ook niet belangrijk. U weet dat misschien, anders leest u het in de Bijbel. Hoe God zijn volk bevrijdt uit Egypte. En dan komen ze daar bij de Sinai. En daar is het God zelf die zich dan gaat bemoeien met de eredienst. Die daar bij de Sinai het volk handvatten geeft om echt een open relatie met zijn volk te kunnen hebben. Weet hoe dat gegaan is daar bij de Sinai? Dat is de tweede dia. Vanaf de Sinai wordt het allemaal anders. God spreekt tot zijn volk. Maar dat is blijkbaar zo indrukwekkend dat het volk tot op zijn botten staat te bibberen van angst. Mozes, spreekt u maar met God en laat God maar met u spreken en vertelt u de woorden van de Heere maar aan ons door, zullen wij daarnaar luisteren. Het rechtstreekse spreken van God kan het volk niet verstaan. Er moet bemiddeling tussen komen. En dan mag Mozes de eerste bemiddelaar zijn. En God gaat dan aan het volk handvatten geven hoe de relatie met God gevormd, opengebouwd, uitgebouwd, opengevouwd kan worden tot eer van hem. God richt zelf de eredienst in een tabernakel waar verzoening gedaan wordt, een offeraltaar centraal komt te staan en waar priesters aangesteld worden om die offers namens het volk te brengen. Om telkens weer verzoening te doen, dag aan dag. En deze liet ook de gelegenheid geven om persoonlijk met hun zonde te komen en te ervaren dat God een God van genade is die vergeeft. Feestdagen werden ingesteld, allemaal om dat wonder te vieren dat God een God is die mensen zoekt. Die in een open relatie met hen zal staan en die de belemmeringen daarvoor wegneemt. Dus twee haakjes later hebben David en Salomo die eredienst wat uitgebreid. Met wat andere invulling. Gezangers kwamen erbij. En ja, de lof van de Heere die kwam nog meer centraal te staan. Maar het centrale bleef, dat was het grondpatroon. God ontmoeten in zijn huis. En alles wat tussen God en mens kan instaan, wegdoen door verzoening. Dieren werden geslacht om de zonde weg te doen en een open relatie met God te hebben. En de mensen gelegenheid te geven hun dankbaarheid tegenover de Heere te uiten. Ik schrijf daarin die dia, priesters en levieten werden aangesteld. Dan komen we al een klein beetje ook wat we later in het Nieuwe Testament tegenkomen. Wat was de taken? Wat waren de taken van die priester en die leviet? Dat schrijf ik in die derde dia. De priester die werd door God aangesteld om verzoening te doen. En verzoening is inderdaad datgene wat tussen God en mens kan instaan om dat weg te doen. Wij kennen allemaal dat begrip verzoening wel. Als je in de familie wat hebt dat uitgepraat moet worden. En je hebt een gesprek, nou dan voel je wel aan dat dat soms erg spannend is. En dat er van beide kanten iets gedaan moet worden om tot een echte verzoening te komen. Maar de beste verzoening is toch dat de schuld wordt beleden. Die schuld wordt weggedaan en de relatie weer open is. God heeft nooit in de hele Bijbel hoeven te vragen aan mensen. Ik heb het verkeerd gedaan. Hoe kunnen we het goed maken? Heb je dat wel eens gerealiseerd? Dat God nooit en te nimmer aan een mens hoeft te vragen: wil je me vergeven? Ik heb het verkeerd gedaan. Zelfs in omstandigheden waarvan wij zeggen: waarom laat God dit toe? Hoe kan dit zo lopen? Dan nog geeft God vaak achteraf een heel helder beeld dat je zegt met Psalm 119: het was goed voor mij dat ik verdrukt ben. Want nu is de weg naar u, de relatie, nog veel opener geworden. Een priester was er dus om verzoening voor het volk te doen. Het volk naar zijn God toe. Want er mocht niks tussen zitten. God wil mensen ontmoeten. Niet die superieur zijn, die geen fouten maken, maar mensen die beseffen dat ze van die verzoening afhankelijk zijn. En daarom gaf God die dieren tot verzoening. En de levieten dan? Wel, heel bijzonder ook. Die levieten hadden een taak in de tempel. Maar we lezen ook dat bepaalde levieten gingen wonen te midden van het volk. En wat was hun taak dan? Wel, hun taak was om in de plaatsen en de steden waar ze woonden en werkten, om het woord van God te openen. De wetten van Mozes naar de praktijk van alle dag toe te vertalen. Hoe moet ik leven tot eer van God? Een leviet trok van dorp tot dorp, van stad tot stad, om het woord van God uit te leggen. Je zou kunnen zeggen een rondtrekkende prediker die uit de wetten van God de toepassing maakte voor alle dag. Zo kun je leven tot eer van God en luister naar die God. Dat is in Israël altijd niet vlekkeloos geweest. Een tijd van zorg ook geweest. Deze dia maar weer even weg. We hebben nu een zwart dia. Ja. Een tijd van zorgen geweest in Israël. Een tijd van de richter. Ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. In de tijd van de koningen is dat wat beter geworden. Koningen waren immers aangesteld om namens God te laten zien hoe een land geregeerd moest worden. En er waren goede koningen die het volk bij God brachten. Die wisten dat ze van verzoening moesten leven. Er waren ook een heleboel koningen die zichzelf op de troon zetten. Die God tweede rangs of helemaal minachten. 300 jaar lang heeft God profeten gestuurd om zijn volk terug te brengen bij hem. Om hem bij zich te houden. Het pijn en de hartzeer heeft God opengelegd. Doordat de profeten kwamen die zeiden: en als het nu niet verandert, dan is het voorbij. Jesaja, Jeremia. Ze kondigden de oordelen van God af. Het volk zal worden weggevoerd. Het volk kwam tegen God in opstand. En in 586 is dat gebeurd. Koning Nebukadnezar stroomde met zijn legers Israël binnen. Jeruzalem werd ingenomen, platgebrand. De tempel leeggeroofd, platgebrand. 2/3 van de bevolking vermoord. En 1/3 gedeporteerd naar Babylonië. En daar zaten ze. Om te begrijpen hoe dat daar was, moet je Psalm 137 eens lezen. In de stromen van Babel zaten wij. En men zei tegen ons: zing eens een lied van jullie God en van jullie godsdienst. Maar hoe zouden wij een lied kunnen zingen als de tempel verwoest is en als de relatie met God verbroken is? Daar is het volk tot de ontdekking gekomen dat een mens zonder God niet kan leven. Dat er een relatie moet komen. Wil een mens ook echt houvast en zekerheid hebben in dit leven? En daar in dat Babylonië is tot een schuldbelijdenis gekomen. En daar is het geworden, een terugzoeken van God. God die we verlaten hebben. Een schuldbelijdenis die we zo prachtig lezen bij Daniel, maar ook bij Nehemia. En bij al die anderen, niet wijzen naar anderen, maar wij hebben gezondigd. Wij hebben u verlaten, wij hebben de relatie verbroken. O God, wees genadig, keer terug en denk aan ons. En toen zijn de wetten van God weer open gegaan. Daar, in dat verre Babylonië, zijn eigenlijk de synagogen ontstaan. De bijeenkomsten van het volk, waarin de wet van God werd voorgelezen en uitgelegd. En je ziet dan ook iets wonderlijks. De rol van de priesters met eigenlijk de rol van de levieten. Ezra, een priester, die gaat de wet van God uitleggen. En zo zien we dat. Dat is ook zo prachtig daar in dat Babylonië. Daar ontstaat die synagoge. Dat is als het ware een teken van God. Keer terug naar zijn volk. Terugkeer naar de godsontmoeting. En dan daar met name, want er kon geen bloed vloeien, er kon geen verzoening gedaan worden. Daar was allereerst die toepassing van het woord van God. Ezra gaat dat vervullen. Maar je ziet ook dat dat verzoening doen een beetje in de plaats komt van wij gaan luisteren en die geboden doen. Dat is heel bijzonder en ik zou u in dit verband nog eens willen wijzen op een boekje wat pas geleden vorig jaar is uitgekomen door Centrum Israël Studies van Michael Mulder en anderen. Het boekje Hoe zullen wij God ontmoeten? Daar is een gesprek tussen Joden en christenen, hoe die verzoening plaatsvindt. En dan zie je het wezenlijke verschil. De Joden die zeggen, door het doen van Gods geboden doen wij verzoening. Terwijl wij leven van de verzoening van Christus. Maar er ligt al een prachtige, wonderlijke lijn naar het Nieuwe Testament. En dan word je zo blij, want dan zeg je, wat zijn wij dan ook bevoorrecht als christenen. Wij hebben dat mogen herontdekken, dat die verzoening plaats moet vinden. Maar die verzoening is gebeurd door onze Heer Jezus Christus. Als ik daar dan aan denk, en ik grijp er eigenlijk een beetje al vooruit in de preek. Het Nieuwe Testament heeft diezelfde lijn, maar er zit zoveel dieper en rijker in. Wij hoeven niet steeds weer bij God te komen en verzoening te doen voor onze zonden. Want het Nieuwe Testament zegt, kijk, daar is het Lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Eigenlijk kun je zeggen, Israël kreeg daar in die ballingschap die geweldige kans om te leren leven van de verzoening, zoals God is. En toch is dat eigenlijk heel jammer, dat het volk Israël die verzoening op deze wijze niet heeft gevonden. Want als die verzoening dan komt als vervulling, als de Heer Jezus Christus komt op aarde, dan wordt Hij afgewezen. Zeker, wij mogen zeggen, en dat is de vijfde dia, dat na de verwoesting van de tempel in 70... en ik praat dan over de tijd na de Heer Jezus, maar tussenin, hè, dus Babylonische ballingschap en die verwoesting na 70 na Christus, waar het volk Israël weer terug was in dat land, en die verzoening weer plaatsvond daar in die tempel, dat de synagoge een plaats bleef waar het volk bleef samenkomen. In iedere plaats. Men ging wel één keer per jaar of twee keer per jaar naar de tempel toe, maar de synagoge als plaats om te leren hoe ik mag leven met God, die won steeds meer aan waarde. Tegelijkertijd zie je daar iets ontwikkelen. En ik wijs daar niet met de vinger naar het Jodendom, zo, want we moeten ook zelf zeggen, pas maar op. Daar kwam iets wetticistisch over, van als je die geboden nou maar doet, sta je goed voor God, hoeft die verzoening niet voor jou plaats te vinden, En is er een open relatie met God? Dus waar hing het van af? Van ons mensen, van wat wij doen. Je kunt dus zeggen wat ik in die dia zeg. Verzoening werd vervangen door goede werk en boetedoening. Dat is die tijd tussen ballingschap en de definitieve verwoesting van de tempel in Jeruzalem na 70. En het is juist in die tijd dat de Heer Jezus Christus komt. En dat Hij zijn leven gaat geven, zoals Johannes de Doper dat ook zegt. Kijk, daar is het Lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Maar als wij dan zo wijzen naar het wetticisme bij het Jodendom, hoe zit het dan bij ons? Hoe zit het dan bij ons? Zeggen wij ook niet heel gemakkelijk, ja, maar je moet toch wel je best doen. Was heel leuk, in Dokkum hadden we een jeugddienst. En die jeugd die had een paar weken daarvoor, na afloop van een dienst, onaangekondigd, een interview gehouden met kerkgangers die de kerk uitkwamen. Dat is natuurlijk ook een beetje overvallen. En kerkgangers werd een microfoon onder de neus gestopt en er werd de vraag gesteld: hoe komt u in de hemel? Bijna alle kerkgangers zeiden, nou, door netjes te leven en de geboden van God in acht te nemen. Zou u dat ook gezegd hebben? Ja, je kunt toch niet zonder? En toch, hoe vaak maak ik van het evangelie, ik prees daarnet ook dat geweldige voorrecht van nieuwtestamentisch gemeente zijn, dat over is gebracht. Jezus heeft verzoening gedaan. Dat betekent niet dat ik erop los kan leven. Maar dat betekent wel dat het evangelie een evangelie moet blijven. Niet een wet moet worden. Ik moet dit en ik moet dat en dat mag niet. In de tijd dat ik actief predikant was en in verpleeghuizen kwam. En dan zaten er allemaal mensen aan tafel, stelde ik me voor, ik ben dominee van der Linden. En dan kwam je voor één gemeentelid dat er ook aan tafel zat. Oh, u bent dominee. Ja, vroeger ging ik ook naar de kerk, maar tegenwoordig niet meer, want ik mocht niks en ik moest alles. Blijkbaar hebben wij dus het ook niet door dat het christelijk geloof niet bestaat uit dit doen en dat doen en dit nalaten en dat. Maar geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Daarom schrijf ik hier ook: niet mijn leven naar Gods normen maakt mij tot een kind van God, maar mijn geloven in Christus volbrachte werk. Het is het zien van dat wonder, dat Christus alles voor jou gedaan heeft, dat in jou iets wakker maakt van: hier is mijn leven, Heere God, ik wil tot uw eer leven. En als je zo christen bent, dan ben je een christen naar het hart van God. Maar als je christen bent en je denkt, ja, maar ik moet dit nog en ik moet dat nog bereikt hebben en mag ik mezelf wel een kind van God? Dan hangt het van jou af. En van wat jij doet. En daarom vanmiddag nog eens die extra nadruk op de rijkdom die het christelijk geloof mag hebben tegenover die Joodse gedachte. Dat wij de verzoening moeten bewerken. Wij mogen leven. O goddelijk wonder. Van een verzoening die volbracht is. En daarom kunnen we ook zo rijk die stap maken naar het Nieuwe Testament. Dan zie je in die eerste christelijke erediensten, zie je daar dat ook ontplooien. Mensen gaan dat zien als een geweldige rijkdom. Lazen daar Handelingen 2. Hoe die eerste christenen bij elkaar kwamen in een huisgodsdienst. En dat is de zesde dia. Die christelijke godsdienst die hadden vaste onderdelen. Blijven bij het onderwijs van de apostelen. Waar gaat het nou om? Het hart, het geloof, de kern van het geloof. De gemeenschap, onderling liefde betoon, leven uit de vergeving, leven tot eer van God. Maar vooral ook samen vieren de verzoening. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar avondmaaldiensten zijn bij ons in onze gereformeerde traditie altijd bij uitstek een dienst van een beetje bedrukt. En natuurlijk begrijp ik dat ook, ik heb het zelf ook, dat je zegt, ja, maar wij denken toch, hè, dat oude formulier zegt dat ook zo bijzonder, de heerlijke gedachtenis aan de bittere dood van Christus. Het was een bittere dood. En als ik dan avondmaal vier, dan realiseer ik me hoe diep hij moest gaan. Maar de eerste christenen vierden dat avondmaal als een feest. Jezus heeft voor onze schuld betaald. En u moet dat ook eens voorstellen, die eerste christenen uit de Joden die altijd maar onder die druk stonden. Zoals Jezus dat zelf ook zegt. Jullie die vermoeid en belast zijn. Ik moet presteren. Ik moet het in orde maken met God. Ik moet leven, want anders word ik niet aanvaard. Anders is er geen relatie. Ze vierden het avondmaal. Als de verzoening die gebracht is. En waaruit zij nu mogen leven. En de gebeden. Je ziet dus in feite weer een heleboel terug van het Oude Testament. Vandaar dat ik er ook onder zet van wat een herkenbare elementen van de tempeldienst en de synagogedienst. Spreken van de Heere God door de Leviet die de Torah bekend maakte. Blijven bij de leer van de apostelen. Dus dat wil God met ons leven, die dat toepast. En ook offers gaven van dankbaarheid. Christus heeft verzoening gebracht. En nu mag ik geven aan mijn medebroeders en zusters. En je kunt dan ook zeggen, ook offers van gebed en belijdenis van de zonde. Wat is dat geweldig rijk. Nou, het begin vroegen we ons af, zit er een lijn in van dat oude naar dat nieuwe testament? Jazeker. Maar het is wel een lijn die steeds meer openbloeit, zoals je kunt zeggen, een bloem in een knop. Die gaat gaandeweg de Bijbel steeds verder open. En het wordt de prachtigste roos die er maar te zien is, die zich ontvouwt. Daar is open relatie met God mogelijk. Door het verzoenend bloed van de Heer Jezus Christus. Mijn leven hoeft niet in angst te verslijten. Ik hoef niet te denken, wat moet ik allemaal doen om God te behagen? Ik mag zeggen, mijn leven, Heere God, ik wijd het aan U. En dan kom je weer bij dat punt van waar ik mee begon, eredienst. Wij zijn hier bij elkaar om God te eren. Voor dat ontzaglijke wonder. Dat Hij in Christus Jezus die weg heeft geopend van ontmoeting. En dat de verzoening plaats heeft gevonden. De schuld is betaald. Dat ik pleitend op de bloed van Christus een verlost mens mag zijn. Bevrijd van al het moeten. En in openheid kan leven met mijn God. Apostel Paulus heeft dat begrepen, als er iemand was die de overgang heeft gemaakt van het wetticisme van ik moet dit en dat presteren, is hij het geweest, de bevrijding in Christus. En we zien dan ook dat hij, als hij gemeente sticht, dat hij dat dan doet in een ruimte en een rijkdom van mensen die ons samenkomen in het huis van God is een feest. Het is vieren van wat God met ons wil delen. We lazen een stukje uit 1 Korintiërs 14. En wij zouden zeggen, nou, een beetje rommelig daar, hè. Als er een lied had, gaf hij het op en de ander. En nou ja, het zal ook wel een kleiner groepje geweest zijn dan dat we hier bij elkaar zitten. Maar toch wel iets van die spontaniteit. Mensen die leven uit de bevrijding. Heb je nog een lied? Wat ligt er op je hart? Men deelde dat. hoe het in hun leven de Heere gesproken had. En dan kom je twee elementen tegen. En dat is het laatste wat ik u mee wil geven. Dat is de laatste dia. Paulus heeft het daarover. Spreken in tongen. Hij heeft het over liederen opgeven. Dat mag iedereen. Maar dat spreken in tongen beperkte hij. Hoogstens 3. En als er iemand is die het uit kan leggen, mag er gesproken worden in tongen. En anders spreek je maar voor jezelf in tongen. Want tongentaal is toch eigenlijk niets meer dan dat je boven jezelf uitstijgt en in onzegbare woorden God aanbidt en looft en dankt en eert van zijn onuitsprekelijke gave in de Heer Jezus Christus. Waar die wel de nadruk op legt is op profetie en verkondiging. Het is goed dat we dat nog eens even zien. Wat is nou profetie? Is dat nou het profeteren van, zoals de oud-testamentische profeten dat deden? Nee, dat is toch wat anders. Profetie is een woord van God in een bijzondere situatie uitleggen. Het was voor die tijd in de gemeente een hulpmiddel. Toen de Bijbel nog niet voltooid was. Mensen kregen van God de gave om andere broeders en zusters te helpen die in een bepaalde situatie zaten. Wat is hier de wil van God in? En dan kregen zij van God wijsheid om die anderen te helpen. Kan dat tegenwoordig ook? Jazeker. Geen probleem mee. Ook in onze tijd kan iemand de gave krijgen om Gods woord in bijzondere situatie uit te leggen en toe te passen. Alleen wij zijn zoveel verder. Wij hebben een woord van God. En Paulus zegt het ook. Maar alles moet getoetst worden aan het woord van God. Daarom moeten wij ook als gereformeerde kerken niet zo paniekerig doen als we het hebben over tongentaal of over profetie. Het zijn gaven die God nog steeds geeft. Altijd rondom dat woord. Verkondiging is wat anders. Dat is wat er vanmiddag gebeurt. Uitleg van het bestudeerde woord van God. En dat is heel helder. Paulus betrouwt dat toe aan de oudsten. En hij stelt twee soorten ouderlingen aan. Die zich richten op het onderricht en de verkondiging. En die zich toeleggen op het pastoraat. Nou, dan zijn we heel dicht bij onze eredienst. Vandaag en de dag nog steeds. Mensen die opgeleid zijn, die door God geroepen worden om het woord van God uit te leggen, dicht bij ons te brengen. Wat een prachtige lijn. Opeens sta ik naast Enos, naast Abraham, naast David. Zoals zij die ontmoeting met God beleefden. En dan voor hen na die verzoening. Maar voor ons vanuit die alles vervullende rijkdom van de verzoening in Christus. Nou, dan kun je zingen. Heere God, ik wil u eren en dienen. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw lof en tot uw dienst bereid. Amen. Zullen we samen gaan danken. Wat was het fijn, Heere God, om die prachtige lijn van Oud naar Nieuw Testament te zien. Dat we net eender als Enos en Abraham en Mozes en David, dat het allemaal gaat om die ontmoeting met U. En waar ze in het Oude Testament altijd nog kampten met, het moet eerst in orde gemaakt worden met God, er moet eerst een offer plaatsvinden. Dan mogen wij leven uit dat verzoenende werk. Onze eredienst heeft dan ook wezenlijk iets extra's. Iets feestelijks. De verzoening is geschied. De toegang ligt open. Ik mag God ontmoeten. Pleitend, schuilend achter dat verzoenend werk van de Heere Jezus mag ik weten. Mijn leven is geborgen. En ik mag mijn leven geven in zijn dienst. Laat het dan ook een lied vanuit ons hart geweest zijn. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Zodat het ook echt alle dagen in ons leven eredienst wordt. Alles gefocust op u, want Heere God, dat is toch het allerbelangrijkste. Als wij mensen niet onszelf, maar u in het middelpunt stellen, dan wordt ons leven gelukkig. Hebben we toekomst en zekerheid. Ga zo met ons mee deze week weer in. Zegen ons in alles wat we doen. Dingen waar we tegenop zien. Heere, gebruik ons tot een zegen. Ook op de plek waar u ons stelt, op ons werk of op school. Gebruik ons tot een zegen. Wil in deze wereld vol gebrokenheid en pijn infiltreren met uw liefde. Zodat mensen verdwaasd, helemaal zich richtend op hun eigen gedachten en religies tot ontdekking komen, dat er maar één God is die liefde is. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de God van de Bijbel. Loven en prijzen uw naam. Maar we bidden ook, kom toch spoedig met uw rijk van vrede. Want soms is het onhoudbaar in deze gebroken wereld. Danken u, Heere, voor alle zegen die u meegaf deze dag. Ook voor de zegen die u ons als kerk hebt gegeven in professor Den Hertog, die afgelopen vrijdag afscheid nam. Dank u wel voor de gaven die u ook hem hebt gegeven en de rijkdom die hij mocht meegeven weer aan de nieuwe generatie predikanten. Heere, maak het ook zo dat ook wij ons afvragen, hoe kan ik u dienen? De plek waar u ons stelt, en dat denken we bijzonder ook van de kerkraadsvergadering morgenavond. Mag het zo zijn dat er veel mensen zijn die zich beschikbaar stellen om u te dienen. Heere God, wees zo met de gemeente hier. Wees met de familie Vogel. Wees met de kerkraad. Wees met ons allen. Zegen ons en stel ons tot een zegen om Jezus wil. Amen. Bij u op uw liturgie eindigt de eredienst nu. Een stukje afgevallen. We gaan nu zingen Psalm 71 vers 11 en belijden dan ons geloof. En dan kondig ik het slotlied aan, want zolang kunt u dat niet onthouden. We gaan nu zingen Psalm 71 vers 11 en belijden dan ons geloof. verbonden met de kerk van alle tijden en plaatsen, belijden we ons geloof met de woorden van het apostolicum. En ieder van u spreken met mij zijn hart. Ik geloof in God, de Vader, Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in het rijk van de dood. Maar die op de derde dag is opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, Almachtige Vader, van waar hij wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van mijn lichaam. En daarom geloof ik het eeuwige leven. Amen. Ons slotlied is gezang 305. Het is een prachtig lied waar je ziet hoe door de eeuwen heen God de mensen van dwang redt, van zelfverlossing. En dat woord van God drijft maar voort die eeuwen rusteloos door. Gezang 305, vers 1 en vers 2 als slotlied. Dus 305, 1 en 2. Ga als een gezegende van hier, Ontvang die zegen, draag hem ook uit in deze wereld. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.